Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat u heeft ingeschakeld. We staan aan het begin van een serie van drie lezingen over wat je zou kunnen noemen de 8 voorrechten van Israël. Zoals Paulus daarover schrijft in Romeinen 9. We hebben het in 3 stukjes ingedeeld. Ik denk een half uurtje per keer. En we zullen kijken waar we uitkomen. Maar voordat we daarmee beginnen, zullen we allereerst de Heer God om een zegen vragen als we zijn woord openen. Heer God in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob, we danken u dat we mogen leven met uw woord. Uw woord dat vertelt hoe we zouden leven, hoe we kunnen wandelen met u en wie u bent en waarin u ook vertelt over uw liefde en uw trouw voor Israël. En daar willen we over spreken in deze aflevering en de komende afleveringen. En we vragen daarbij om uw wijsheid en om de leiding van uw Heilige Geest. Dat we niet te veel zeggen, dat we misschien ook niet dingen weglaten. Wilt u ons leiden door uw Heilige Geest, om Jezus wil. Amen. Ik wil het gedeelte samen met u lezen uit Romeinen 9. Het is de opening, zou je kunnen zeggen, van de hoofdstukken die in het bijzonder gaan over de plaats van Israël in de heilsgeschiedenis, in de tijd van het Nieuwe Testament en in de toekomst. Paulus zegt, ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt me dit mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Immers, zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Van hun zijn de vaderen. En uit hen is wat het vlees betreft de Christus, de gezalfde, die is boven alles God te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Het is niet mogelijk dat het woord van God zou vervallen. En dan komt er een zin die volgens mij in mijn vertaling ook anders en beter vertaald zou kunnen worden, omdat hij ons een beetje op het verkeerde been zet. Maar dat zien we wel, hoop ik, aan het eind van de derde studie. De eerste vraag is natuurlijk, voordat we er diep op ingaan, waarom Paulus in het bijzonder gaat spreken over de relatie tussen God en zijn volk en bijzonder ook over die Joden die niet in de Heer Jezus geloven. Dat is een grote vraag. En om te weten waarom hij die vraag stelt, want daar is dit natuurlijk een antwoord op, moeten we, en dat is wel goed, moeten we achterin in de Romeinenbrief beginnen. Ja, het is logisch, want als Paulus een bepaald doel heeft met het schrijven van de Romeinenbrief, als het niet alleen maar een uitleg is van het geloof, van de geloofsleer, zeg maar, maar dat hij het echt in een bepaalde situatie schrijft en met een bepaalde reden ook deze brief aan de volgelingen van Jezus in Rome, dan gaan we naar het einde kijken, want daar werkt hij natuurlijk naartoe. En dan zien we dat aan het einde dat we nog niet te maken hebben met de kerk zoals we die nu kennen. We hebben te maken met een stroming binnen het Jodendom. Binnen het Jodendom, binnen de koepel van het Jodendom, zien we dat er Joden zijn die geloven dat Jezus de beloofde Messias van de eindtijd is, de Zoon van God. We hebben Joden die dat niet geloven of niet begrijpen of die afwachten, die denken, nou, als hij het is, dan zullen we dat wel zien. We hebben heidenen die in de synagoge zitten, eigenlijk al een hele tijd en die we Jodengenoten of Godvrezenden noemen, die een bijzondere sympathie en eerbied hebben voor het Joodse volk, maar ook voor de geschriften van Israël, omdat ze daar leren hoe je met God omgaat en hoe het leven geleefd moet worden. En sommige van die heidenen die zijn ook tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. Nou, die horen bij elkaar. Ik weet niet of ze altijd in dezelfde ruimte zaten. Er zijn in Rome verschillende synagoges. Synagoges voor Joden die uit Alexandrië komen. Synagoges voor Joden die uit Klein-Azië komen of uit Jeruzalem komen. En waarschijnlijk was er ook een plek waar de volgelingen van de Heer Jezus bij elkaar kwamen. Maar het is allemaal wel onder de koepel van het Jodendom. En ze ontmoeten elkaar dan ook. En de grote vraag is natuurlijk, hoe ga je dan met elkaar om als je elkaar ontmoet? Met name, en dat is heel belangrijk in die tijd, als je elkaar ontmoet aan tafel. Bij de maaltijden, bij de gemeenschappelijke maaltijden. En we lezen aan het einde van de Romeinenbrief dat het daarom gaat. Dat sommige mensen zich nauwgezet houden aan de wetten die God geboden heeft voor Israël, voor de kinderen van Israël. En dat de heidenen daarin wat losser omgaan. Die zijn het ook helemaal niet gewend om kosher te eten. En sommigen zullen er geen been in zien om vlees te eten of te serveren. Wat van een beest is wat diezelfde morgen nog in een van de heidense tempels als offer gediend heeft. En waarvan de rest is aangeboden op de markt. Maar dat schuurt wel. En ze zullen in ieder geval geen bloed eten, omdat dat wel is doorgegeven dat dat voor de Heeren een gruwel is. Maar de rest, dat is wat opener, zeker bij de heidense gelovigen. En Paulus schrijft erover in het einde van de Romeinenbrief. En hij zegt van laat van het goede, zegt hij tegen die heidense volgelingen, laat van het goede dat jullie hebben geen kwaad gezegd kunnen worden. Want het koninkrijk van God bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, in vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Laten we najagen wat de vrede en de opbouw bevordert. En dan zegt hij, breng niet door uw eten hem ten verderve voor wie Christus gestorven is. Dat is nogal wat. Hij zegt, als je dingen gaat eten die voor Joden die zich houden aan de wetten die God hen geboden heeft een gruwel zijn, dan breng je ze aan twijfelen. Dan hebben ze waarschijnlijk het idee van, nou, als dat het is, als dat mensen zijn die bij ons komen door het geloof in Jezus Christus, dat kan toch helemaal niet. En dan, het is in ieder geval geen reclame voor het evangelie als je zo opstelt, als je zo de nadruk legt op de dingen die je mag, zeg maar. Zegt hij dan, eet dan niet, zodat je andere mensen geen aanstoot geeft en een belemmering bent voor de verkondiging van het evangelie. Nou, dat is de situatie. Maar ik kan me voorstellen dat die heidense volgelingen van de Heer Jezus zich ook hebben afgevraagd, ja, dat zal allemaal wel zo. Wij bereiden ons voor op het koninkrijk dat gaat komen. Wij geloven in Christus. Maar hoe zit het nou precies met de Joden die dat niet doen? Die dat niet begrijpen? Hoe gaat God daarmee om? Wat vindt God van de Joden die niet in Jezus geloven? En als je dan naar de Romeinenbrief kijkt, dan is het mooi om te lezen hoe Paulus in zijn antwoord in ieder geval dit doet. Hij dompelt die heidense gelovigen helemaal onder in de genade. In hoofdstuk 1, vers 16 en 17 zegt hij bijvoorbeeld, dat geloof dat wij hebben, dat is een offspring, dat is een geloof wat we ontvangen hebben van Christus. Het komt als het ware uit zijn geloof. Hij spreekt erover van geloof tot geloof. Vanuit Christus geloof naar ons geloof. In Romeinen 3 vers 21 spreekt hij erover hoe buiten de wet en buiten de profeten de trouw van God, de liefde, de betrokkenheid van God, de gerechtigheid van God openbaar geworden is voor ons door het geloof van Jezus Christus. Wij leven uit het geloof van Jezus. Uit zijn wijsheid, uit zijn toewijding, uit zijn bewogenheid, uit zijn liefde. Wie zijn we, wat we niet ontvangen hebben? In hoofdstuk 5 zegt hij, God bewijst zijn genade jegens ons, doordat Christus voor ons gestorven is toen we nog zondaren waren, toen we nog zwak waren, toen we nog vijanden waren van God. Toen heeft God ons lief gehad, dus verbeeld je maar niks. In hetzelfde hoofdstuk 9, wat we net lazen, staat, het gaat er dus niet om of iemand loopt, of dat iemand wil. Het gaat erom of God zich over je ontfermt. En helemaal aan het einde van de drie hoofdstukken waarin hij de plaats van Israël bespreekt, zegt hij, wie heeft God ooit iets gegeven waarvoor God hem iets terug moet betalen? Het is niet zo dat jij gelooft en dat je daarvoor de zaligheid of de eeuwigheid krijgt. Het is allemaal genade. Het is uit hem en door hem en tot hem. In hoofdstuk 10 zegt hij, ik ben gevonden door degene die naar mij niet zochten. En dan heeft hij het over die heidense gelovigen. Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. En waarom hebben ze Jezus dan toch gevonden? Omdat Jezus hen vond. Omdat Paulus hen vond. Met andere woorden, verbeeld je maar niets. Het is niet zo dat je met jouw geloof in God en met jouw geloof in de Heer Jezus boven anderen kunt gaan staan. Je bent niet in de positie om ook maar een oordeel uit te spreken over het volk van God. En dan gaat hij naar Romeinen 9. En dan zegt hij, ik heb er zelf ook moeite mee. Ik heb er verdriet over dat veel van mijn broeders en zusters niet meegaan. En dan, als je die woorden van Paulus hoort, dan gaat hij als het ware in de sandalen, in de schoenen staan van Mozes, die dat ook zei. Hè? Die zei bij de zonde met het gouden kalf. En later toen de 10 van de 12 verspieders terugkwamen uit het heilige land en dachten, daar komen we toch nooit in. En God niet vertrouwde. En God toornig werd, zei Mozes nou, zet mij dan maar weg en verbreek uw relatie met mij dan maar alsjeblieft door met uw volk. Nou, diezelfde taal die gebruikt Paulus aan het begin van Romeinen 9. Ik heb er moeite mee, maar God gaat toch door. Daar ben ik van overtuigd. Net zoals hij doorging in de tijd van Mozes. En dan noemt hij de 8 voorrechten van het Joodse volk. En dat zegt hij natuurlijk naar die heidense gelovigen toe. Die denken, ja, is het nog wel Gods volk? En hoe zit het ermee? Blijven die achter? En zijn wij het nu? En lopen wij voor? En dan zegt hij, zij zijn Israëlieten. He, vergeet het niet. Zij zijn Israëlieten. Met andere woorden, zij horen tot dat volk wat God zelf geformeerd heeft. Jesaja 43, vers 7. Het volk wat ik gemaakt heb, wat ik voor mijzelf geformeerd heb, dat zal mijn lof verkondigen. Daar horen ze bij. Om met Efeze 1 te spreken. Zij behoren tot dat volk dat God in de eeuwigheid al uitverkoren heeft in zijn Zoon. Ook al herkennen ze hem niet. Om heilig en onberispelijk voor mijn aangezicht te leven. Zij hebben al van tevoren hebben ze hun hoop op de komende Messias gesteld. En dan horen ze bij, ze zijn Israëlieten. Ze zijn Gods metgezel, Gods knecht, met wie hij door de heilsgeschiedenis op weg gaat naar zijn koninkrijk. Zij behoren tot dat volk wat de bedding is waarin God werkt. Om het heil bij de wereld te brengen. En dan zegt hij als eerste, hunner is de aanneming tot zonen. Waarom zou hij dat nou zeggen? Hunner is de aanneming. Hij zegt dat bijvoorbeeld tegen de farao in Egypte. Dan zegt hij tegen Mozes, zeg tegen de farao dat hij mijn eerstgeboren zoon moet laten gaan. Want als hij mijn eerstgeboren zoon niet laat gaan om mij te dienen, dan zal ik zijn eerstgeboren zoon doden. Later vind je het ook in de profeten. Bijvoorbeeld Hosea 11. Toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dan gaat hij verder, ik leerde Efraïm lopen. En als ze moe waren, dan tilde ik ze op en dan drukte ik ze als het ware aan mijn wangen. En toen ze nog groter werden, Toen gingen ze op eigen benen staan en toen dwaalden ze van mij af. En daar heb ik ontzettend veel leed van, zegt de Heere God. En ik zal ze daar ook voor straffen. En als God dan helemaal in zijn toorn als het ware is, dan zegt hij ineens en ik zal het niet doen. Een van de mooiste teksten uit het Eerste Testament, Hosea 11, vers 9, 10 en 11. Dan zegt God, eu anoki veloïs, ik ben God en geen mens. Ik zal ze niet verwerpen, ik zal niet komen met toorn, want ze zijn mijn kinderen. Deuteronomium in de Torah, Deuteronomium 32. Is hij niet uw vader die u geschapen heeft? Prachtig. Is dat nog steeds zo? We hebben natuurlijk soms gedacht dat als ze niet in Jezus geloven, ik zeg tegenwoordig, als ze niet begrijpen dat Jezus de beloofde koning van de eindtijd is, dat hij ja, de koning van Israël ook is, heeft God dan Omdat ze dat niet doorhebben, niet begrijpen. En later zullen ze het veel moeilijker hebben om het te begrijpen. Omdat wij van Jezus iemand gemaakt hebben die ze eigenlijk niet meer herkennen. Omdat we alles wat met zijn Joods zijn te maken heeft er als het ware van afgehaald hebben. Zodat we Jezus alleen maar overhielden als iemand die zorgde dat we eeuwig leven zouden krijgen. En de rest hebben we wat voor donkere maand. Dat deed er voor ons ook niet zoveel toe. En toen was het voor Joden natuurlijk nog veel moeilijker om in Jezus te geloven. En toen was kerk gingen zeggen, eigenlijk moet je bij ons zijn. Want als je niet bij ons bent, dan kun je niet zalig worden. Dan kun je geen deel hebben aan het eeuwige heil. In de tijd van de Heer Jezus zelf woonden de meeste mensen al lang niet meer in het beloofde land. Dus ze hebben Jezus helemaal niet meegemaakt. Er woonden veel meer Joden in Alexandrië en in Rome en in Klein-Azië dan in Jeruzalem zelf. Wilde God zijn volk dan opnieuw uitvinden, zeg maar? En heeft hij het geloof in de Heer Jezus, heeft hij dat gebruikt om Israël opnieuw te definiëren? Ik lees dat nergens, maar zo is er wel over gedacht. Dat deel van Israël is wat in Jezus gelooft. Ik moest denken aan het feit dat we soms de Bijbel zo ook een beetje lezen. Dan kun je een hele avond over Israël spreken en dan ineens is er zo'n opmerking bijvoorbeeld. Maar er staat toch in Johannes 1, maar alle die in hem geloven, die heeft hij macht gegeven om kinderen van God genoemd te worden. Dus zij die dat niet doen, niet. Daar wil ik even op inzoomen, want dat is toch belangrijk. Johannes begint zijn evangelie zo. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder het woord is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was het leven en het leven was het licht der mensen en het licht schijnt in de duisternis. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Daar heeft God het nog niet over Jezus. Johannes heeft het daar in de proloog van het Johannes-evangelie, dat komt wel straks, maar hij heeft het over het woord van God, over de Tora. Waarvan de Joodse overlevering, en Johannes schrijft voor Joden in de eerste plaats, waarin de Joodse overlevering zegt, ja, God heeft zijn woord niet zomaar in de wereld gezonden, maar hij heeft het aangeboden aan alle volkeren. Hij heeft het bijvoorbeeld aangeboden aan de kinderen van Esau. En toen die lazen dat er stond, gij zult niet doden, toen zeiden ze, dat is niks voor ons, want wij leven door ons zwaard. En toen heeft hij het aangeboden aan de kinderen van Moab. En toen die lazen over verkeerde seksuele relaties, zeiden ze, dat is niks voor ons, want we zijn door zo'n relatie ontstaan. Hè? De dochters van Lot, die met hun vader naar bed gingen en daardoor ontstond Moab. En uiteindelijk kwam die bij de kinderen van Israël en die hebben hem aangenomen. Dat is wat hij zegt. Maar zij die hem aangenomen hebben, die de Tora, de geboden van God hebben aangenomen, die zijn woord hebben aangenomen, die heeft hem macht gegeven om kinderen Gods genaamd te worden, namelijk die in hem geloven, die niet uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans. Kijk maar naar Abraham. Maar uit God geboren zijn. Israël is uit God geboren, door God geformeerd. Daarom zijn het de kinderen van God. En dan zegt Johannes, nou en dat woord heeft onder ons zijn tabernakel opgeslagen. God heeft gegeven genade op genade, uit de volheid van zijn trouw en liefde. Eerst de Tora en nou de levende Tora. En als iemand dat zou moeten begrijpen als eerste, dan zijn jullie dat wel. Dus dat gedeelte zegt helemaal niet dat de kinderen van Israël, als ze het niet begrijpen, geen kinderen meer van God zijn. Dat zijn ze wel. Hoewel Paulus er natuurlijk wel verdriet over heeft, als ze dit niet snappen. Dat is het eerste voorrecht. Voor hun is de aanneming tot zonen, tot kinderen. En de tweede is, hunner is de heerlijkheid. En daar zullen we het de volgende keer over hebben. Dus tot ziens, tot volgende week misschien.